Leuk dat je luistert naar de Licht bij Donker podcast. Mijn naam is Mathilde en in deze podcast spreek ik mensen die vanuit hun invalshoek licht laten schijnen op ingrediënten voor werkplezier en resultaten behalen. Welkom bij deze tweede aflevering van de Licht bij Donker podcast. Vandaag is de gast Paul de Schipper. Hij is bestuurder en ondernemer. Heel fijn dat je er bent, Paul.
Ja, heel leuk om hier te zijn.
Ja. Wij hebben elkaar begin 2020 leren kennen, volgens mij. En op dat moment was jij bezig met een onderzoek naar wat vinden twintigers en dertigers nu belangrijk in hun werk. Wat was voor jou de aanleiding om die interviews te doen?
Ja, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid en het gevoel dat we lang niet alles wat we als organisatie uit onze jongere collega's konden krijgen, er ook uitkregen. En ik was benieuwd, hoe komt dat nou en speelt dat nou alleen in de organisatie waar ik leiding aan geef, of is dat iets wat veel breder speelt? Dus ik heb een oproepje gedaan op LinkedIn en daar werd enorm op gereageerd. Ik had uiteindelijk 450 aanmeldingen en ik heb 150 mensen gesproken. Ja. Erg leuk.
Ja, grappig. Als ik nog aan dat oproepje op LinkedIn denk, dan straalde dat ook een en al nieuwsgierigheid uit eigenlijk. Dus dat maakte ook wel dat ik dacht van, hey, dat is leuk, een bestuurder die met deze thematiek bezig is. Hey, en wat is jou nou het meest bijgebleven van die 150 interviews?
Ja, nou dat eigenlijk dat wat ik dacht, en namelijk wat heb je veel te bieden. Dus ook al ben je met alle respect nog maar 27 of 32, ik ben nu 52. Wat zie je veel, wat snap je veel, wat heb je veel door? Wat breng je ook weer nieuwe dingen en vaardigheden mee? En inderdaad, al die verhalen beluisterend. Er zijn natuurlijk 150 verschillende mensen, het hele andere achtergronden, andere opleidingen. Maar er zaten wel een paar nadrukkelijke rode draden in.
Ja.
En die heb ik meegenomen. En wat waren die? Nou, echt een verlangen om te voelen dat het belangrijk was dat je er was. Dat ik ook zag dat je er was als leidinggevende.
Ja.
Twee, waar doen we het voor? Dat theoretisch weet ik wel dat dat belangrijk is. Maar ik voelde wel aan, ik moet het weten. Dus om zelf lekker te kunnen werken, moet ik weten wat willen wij hier nou bereiken in ons bedrijf of in onze organisatie. Ja. En het derde was ook wel om ingezet te worden op de dingen waar je goed in bent. En dan toch vaak het gevoel hebben dat die vraag niet zo kwam. Dat was voor het ervaren als een gemis.
Ja. Ja. En dat die vraag niet zo kwam, had dat ook te maken met dat eerste punt? Echt dat verlangen om gezien te worden? Of hoe,
Nee, ik denk dat dat meer te maken had met met het feit dat de meeste mensen zeg maar opklimmen in de organisatie. En dan krijg je langzamerhand in de tijd krijg je steeds meer te zeggen. En dat is toch met alle respect. Als het gaat bijvoorbeeld over techniek of als het gaat over allerlei moderne maatschappelijke trends. Ja, daar ben je toch gewoon meer op aansloten als je 25 bent dan als je 55 bent. Dat is een beetje een raar gevoel, maar dat is wel hoe het is. En dan dus collega's horen praten over dingen waarvan jij weet van dit is gewoon lariekoek.
Ja.
Of de telefoon, of hoe werkt de printer, of hoe werkt de laptop? Ja, echt zulke plastische dingen ook. En dan word je wel gevraagd, kun je even helpen? Maar als het dan ging over, hoe kijk jij hier nou naar? Dan werd je niet gevraagd.
Dat is echt over de grotere of de belangrijke
dingen. De wezenlijke dingen.
Ja, de wezenlijke dingen waar je als organisatie voor staat. Ja. Ja. En je hebt deze inzichten opgedaan en we zijn nu weer een paar jaar verder. Ja, wat heb jij daarmee gedaan eigenlijk in jouw praktijk als bestuurder?
Ja, nou, een van de dingen die eruit kwam, tot mijn stomme verbazing, was dat 7 van de 10 mensen die ik sprak, die was eigenlijk actief geïnteresseerd om misschien te gaan verkassen. Vanuit een gevoel van, toch ergens een soort teleurstelling. Het matcht niet helemaal lekker. Dat vond ik onwaarschijnlijk veel.
Ja.
Dat is echt dat ik dacht, het is ongelooflijk. Dus wat ik ermee heb gedaan is, ik heb gedeeld met andere collega-ondernemers en collega-bestuurders en op verschillende manieren gedeeld van, jongens, let op. Dit is wat ik tegenkom. Ja, ik heb daardoor mijn agenda nogal aangepast. Dus ik maak nog meer tijd dan ik al deed. Om gewoon mensen te ontmoeten, mensen zichtbaar te maken. Te zorgen dat ze weten, waar gaan we dan voor hier? Waar staan we voor? Hoe doen we het? Maar ook heel benaderbaar te zijn. Dat deed ik al graag, maar dat doe ik nog meer. Dus dan moet je denken dat ik van misschien 20%, wel bijna richting de 50% van mijn tijd ben gegaan. Dat ik mijn agenda gewoon leeg wil hebben, omdat ik ontmoetingen wil hebben.
Waar dan ook, hoe dan ook. Dat lijkt me wel echt een ding, want als ik de meeste bestuurders, managers die ik zie, die zitten toch wel back-to-back vol met afspraken.
Ja.
En om daartussen te komen, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
Ja, door eigenlijk vrij radicaal te kiezen. Hè, dus ik denk first things first. Je agenda loopt zo vol. Allemaal heel belangrijk. Hè. Iedereen is belangrijk, alles is belangrijk. En als je uiteindelijk de eindbaas bent, nou, dan komt het ook allemaal op jouw bord terecht. Maar ja, ik geloof gewoon hè, dat het bij ons begint met mensen en ook weer eindigt bij mensen. Dus ja, dan kan ik maar beter zorgen dat ik mijn mensen ook ken. Hè, dat mijn mensen mij ook kennen. En de bonus vind ik ook daarvan is dat je nou A, heel makkelijk zelf jouw boodschap ook nog eens een keer op allerlei plekken en allerlei woorden kunt brengen. Maar nog meer dan dat, dat je ook voelt, kunt voelen en zien, maar vooral kunt voelen, hoe gaat het nou echt in dit team? Of hoe is het nou echt onder deze directie of bij deze afdeling? Ja. En dus ik vind het ook heel rijk. Dus ja, ik heb dat prioriteit gegeven. En dat betekent dat je heel veel nee zegt. En dat wordt niet altijd leuk gevonden. Dat zijn vooral nee tegen allerlei bijeenkomsten die we elke 6 weken doen of elke... Ja, sorry. Ja.
Ja, dus dat doet ook wel pijn om nee te zeggen. Wat vond
ja,
jij
voor mij
meest,
niet, maar voor degene waar je nee tegen zegt, die vinden dat dan jammer. Hè? Ja. Dus dat je dan je collega's uit het land ontmoet of collega's uit de regio, denk ik, ja, dat... Ja.
Dat gaat dan even...
Vind ik minder belangrijk dan weten hoe het in mijn huis gaat, ja. Ja.
En je zegt van, nou ja, je kan eigenlijk veel meer voelen en ervaren hoe het is in zo'n team. Wat heeft het je nog meer gebracht om meer op de werkvloer in contact te zijn?
Ja, nou ja, goed, dat is... Wat ik net zei, is voor mij de belangrijkste. Hoe staan we er nou voor? Zijn we samen iets bezig? Zit er ergens, zijn er kanaaltjes in communicatie die niet lopen, die knellen? Waar wordt goed leiding gegeven? Waar wordt nou, toch wat minder goed leiding gegeven? Hoe komt dat dan? Waar zit mijn jonge talent? Dus ik heb nu een laag die op de inhoud leidend is. Maar wat zijn mijn eerste en tweede opvolgers daarna? Nou, dat kan je er ook van meenemen. Ja, dat zijn denk ik voor mij de belangrijkste dingen.
Ja. Ja. En wat voor feedback kreeg je weer van die jongere generatie?
Wordt enorm dan? Gewaardeerd.
Ja?
Dit wordt echt enorm gewaardeerd. En ik was er al heel snel achter toen ik het dus echt ging doen. Dat iets is wat universeel is. Dus ook mijn collega's van 50 en 60 en 65 vinden het ook heerlijk.
Ja.
Dus het is... de lans is gebroken wat mij betreft in de interviews. Om het nog eens heel expliciet te horen. Misschien wat dapperder dan ik het... als directe baas wel eens te horen kreeg van, joh, maar ik wil je gewoon zien en horen en voelen en spreken. En de boodschap is aangekomen en bleek heel breed eigenlijk zo te liggen.
Ja. Ja, want jij hebt nu eigenlijk heel erg in die interviews die boodschap gekregen van, ik wil gezien worden en kom als baas ook eens wat vaker langs. Hoe zouden medewerkers hun eigen leidinggevende daarbij kunnen helpen om wat vaker op die werkvloer te komen?
Ja, wat ik ze, want dat heb ik. Ik heb daarna natuurlijk ook nog weer een hoop andere jonge mensen gesproken. En ook wel eens uitgenodigd her en der om te komen spreken erover. En dat is toch gewoon, wees even dapper en stap gewoon op je baas of op de baas van je baas af. En dat is altijd een beetje, nou ja, awkward moment. Hè? Zeker als je jezelf niet zo geweldig vindt of op de borst slaat. Maar ja, je zal zien, bijna iedereen vindt het leuk.
Ja.
En bovendien, als jij het wil, ja, ga het dan gewoon ook halen of pakken, hè?
Ja. Nou, kijk, wat ik vraag het ook omdat ik in de praktijk ook best wel vaak zie dat bazen of managers denken van, oh ja, zitten ze er op de werkvloer wel op te wachten dat ik kom kijken, zeg maar. En dat best wel een drempel is.
En dat is dus twee kanten op.
En dat is wel twee kanten op.
Ja. Dus bij een jongetje en een meisje vinden elkaar leuk. Maar ja, als niet iemand een keer op de andere afstapt en een praatje begint, dan gebeurt er niks, hè. En dat is hier eigenlijk ook zo. Dus wees niet te beschroomd. En bijna iedereen vindt het leuk.
Ja,
denk ik.
Hey, en je hebt heel erg ingezoomd op die 20ers en 30ers. En als je kijkt, je gaf net ook al even aan, hè, van die 50er heeft ook behoefte om gezien te worden. Hoe is die 20er en 30er generatie echt anders dan de voorgaande generatie?
Alles gaat veel sneller. En dat komt, denk ik, omdat je gewoon opgegroeid bent in een tijd die sneller is. Hè, met sociale media, met dingen die... Ja, waardoor je eigenlijk bijna vanaf school af aan nou, al heel veel steeds tegelijkertijd hebt geweten. Heel veel voorbij ziet komen. Van alles ziet gebeuren. Je hebt enorm veel referentiekader. Je leefwereld is daardoor toch enerzijds groter, anderzijds kleiner. Dus het is een andere tijd die sneller gaat. Waarin je ook sneller beslist. Waarin je gemakkelijker iets oppakt, begint, maar ook weer gemakkelijker loslaat. Denk aan de abonnementsvormpjes. Je kunt ze starten, je kunt ze stoppen. Ja, dat, dus het tempo ligt hoger. En dat merk ik ook. Hè, dus het geduld is... Het wordt nogal eens vertaald naar bijvoorbeeld loyaliteit. Mijn ervaring is dat dat niet zo is. Dus het geduld is kleiner. Dat vind ik eigenlijk heel prettig. Want waarom zou je iets wat onzin is blijven dulden? Ik merk wel dat er wel eens de neiging is vanuit de organisatie om het als een gebrek aan loyaliteit te zien. En ja, dat is het bijna nooit in mijn optiek. Daar gaat het helemaal niet om.
Het is misschien juist wel heel loyaal in de Absoluut. Zin van dat ze echt graag willen. En dat is ook wat je aangaf, hè, bij die rode draden van de generatie wil graag ergens aan bijdragen.
Ja. Heel graag. Maar is ook loyaal aan zichzelf.
Ja.
Hè, en dat is toch, ik vind dat gezond. Ik vind dat gezonder dan het was. En ja, het is lastig. Hè? Dus als je, ik merk dat veel organisaties, veel directies, veel ondernemers nog langzamer malen dan nu nodig is. Hè? Dus als een van mijn collega's, medewerkers komt vertellen van, nou, ik heb niet zo naar mijn zin. Hè, dan sla je het op en dan denk je, nou, ergens komend half jaar, ja, dan zijn ze vaak al lang weg, joh.
Ja, ja.
Hè, dus je moet het meteen doen. Hè? Dus doe er nou wat mee. Pak het nou op, neem het serieus. En je hebt niet zo heel veel tijd. En nou, als je dat moeilijk vindt, dan... dan heb je even pech, want dat gaat echt niet veranderen. Dus ik zou zeggen, zorg dat je de tijd hebt en pak die signalen op, want anders dan doen mensen het zelf.
Ja.
Dat vind ik eigenlijk wel mooi.
Ja. Dat ze er zelf achteraan
gaan. Ja, dat moet je zelf serieus nemen. Als jij echt iets belangrijk vindt, je hebt het aangekaart misschien nog een keer en het wordt niet opgepakt. Ja, dan zou ik zeggen, ga verkassen. Ja.
En je zegt eigenlijk van, nou, één, maak er tijd voor en ga er ook daadwerkelijk wat met de signalen doen.
Ja.
En je zegt ook van, nou, eigenlijk die twintigers en dertigers zijn veel sneller eigenlijk dan de voorgaande generatie. Hoe zie je dat in organisaties waar die twee groepen met elkaar samenwerken? Hoe kom je tot een samenwerking waarin je elkaar versterkt?
Ja, door denk ik de groep die al langer meeloopt, die er al langer is, die in een andere levensfase zit, die zelf ouder zijn of niet van al wat oudere kinderen, door die net zo goed te betrekken. Daar zit vaak wat onwennigheid in. Dat heeft iets meer tijd nodig. Die zijn lang niet altijd bevraagd geweest in hun carrière op wat vind jij er nou van, Janneke? Maar Janneke heeft natuurlijk ook ideeën.
Ja.
Alleen daar moet je dan zelf weer wat meer geduld aan de dag leggen. Dus dat is niet dat je dan op een knopje drukt en zegt, oh, daar komt het allemaal. Maar als ik aan haar kan laten merken dat ik ook in haar geïnteresseerd ben, ja, dan ga ik het ook van haar te horen krijgen.
Ja, dat herken ik ook wel in mijn werk inderdaad. Dat die generatie toch wel... Ja, gewend is van, nou, ik doe mijn werk goed en we gaan door. En zolang ik niks hoor, is het goed.
Ja.
Terwijl als je dan eenmaal echt doorvraagt en als je de tijd neemt, dat daar echt vaak nog heel veel ideeën in zitten.
Heel veel.
Dat is wel mooi om te zien.
Ja, dat is ook mijn ervaring. En daarom dacht ik, ja, dat is voor mij is dat goud wat ik uit die interviews heb meegenomen. Van, doe het nou met alles en iedereen. Want dat is, je krijgt gewoon precies te horen hoe het zit. De ideeën zijn er ook, hè. Ook over het beter kan, waar we naartoe zouden moeten willen gaan. Wat er buiten gebeurt. Het is gewoon een... Het is heel apart, ik wilde zeggen. Het is goud, maar... Je kunt het allemaal zo ophalen. Ja, dus het rare is, je hebt zo vaak als bestuurder of als ondernemer het idee dat jij dingen moet bedenken. Ja, dat is gewoon echt niet waar. Als jij een mooie club bij elkaar hebt. Ze kunnen het je zo vertellen. De vraag is, wil jij het horen? Ben je daarna op zoek? Hè, neem je ze ook als het ware toch een beetje... Neem je ze ook serieus daarin? Ik vind dat een veel leukere manier om te werken, maar...
En heb je het daarvoor ook anders gedaan dan?
Of? Jazeker.
Ja.
Jazeker. Nee, dus ik ben leiding gegeven toen ik 27 werd. Dus toen had ik mijn eerste groep, was 63 mensen. Dat heb ik wel anders gedaan. Ik dacht dat je vooral de slimste moest zijn, hè, of de beste in het wat dan ook, in het verkopen. Of het snelste het antwoord weten. En, dus die valkuil ben ik nadrukkelijk zelf ook ingelopen. En dan probeer je vooral harder te lopen dan de rest achter je en voorop te lopen. En nou ja, daar kom je wel een stukje mee. Maar het is vermoeiend, het is weinig samen, het is eigenlijk ook helemaal niet zo leuk. Het stimuleert ook niet echt en je wordt er zelf doodmoe van. Dus dat, op een moment leer je dat wel af.
En wat was voor jou dat moment dat je dat afleerde?
Ja, dat ik denk ik een keer of drie achter elkaar merkte van, goh, nou, we hebben dan bereikt wat we ons hadden voorgenomen. Of ik heb bereikt, misschien eerlijker, wat ik me had voorgenomen. Maar ik sta hier min of meer in mijn uppie. Hè. Mijn clubje, mijn collega's, mijn medewerkers zijn een heel stuk ver weg. Is dit nou leuk? Is dit het nou? Dat ik dacht, ja, dit is niet leuk. Dus dan heb je wat verdiend of je hebt wat bereikt. Maar het voelde niet goed. Ik dacht, dit is niet goed. Het stimuleert ook niet. Ik denk dat het ook een manier van leiding geven die nu ook nog veel minder kan dan toen ik het 15 jaar geleden zo deed.
Ja.
Om de reden die we net bespraken. Dus het is gewoon niet de manier om aan te komen. En misschien, als ik daarover nadenk, dan komt dat ook wel omdat, ik ervaar in ieder geval buiten dat de complexiteit neemt toe. De voorspelbaarheid is voor mij kleiner, dus ik kan minder makkelijk nu voorspellen. De onzekerheid er vaak als groter. En dan moet je het nog meer van de groep hebben. Dan moet je het echt hebben ook van de wijsheid van de groep. Dus ik doe dit ook wel, merk ik, omdat de achtergrond en de buitenwereld wat mij betreft minder voorspelbaar wordt, sneller gaat, complexer is. Dus ik kruip nu nog dichter naar elkaar, omdat je hebt er gewoon 4, 5, 6 nodig, denk ik, om genoeg perspectieven te hebben op een bepaald iets. Om ook tot wijsheid te kunnen komen. Ja.
En je hebt het over die wijsheid van de groep. Hoe haal je die uit de groep?
Door te bevragen, door te luisteren, maar ook door te zorgen dat ik heel benaderbaar ben. Hè? Dat degene die ik ook spontaan langsloopt het ook aandurft om het eens even aan te spreken en iets bij me aan te kaarten. En dus ik probeer de drempels zo laag mogelijk te houden. Het geldt natuurlijk niet alleen maar om mij. Hè? Het gaat ook om de directie, om de teamleiders, om het management. Maar ja, ik merk dat je toch heel sterk de toon wel kunt zetten en zet. Hè? Met hoe je dan als eigenaar bent of als directeur of als baas. Dus ik probeer het te krijgen door alle kanaaltjes zo open mogelijk te zijn, door veel en vaak contact te hebben, door te zorgen dat er weinig drempels zijn om iets bij me te krijgen. Mensen zich ook uitgenodigd voelen om het te delen, dat ze weten dat ik het interessant vind. Ja, en dan moet je het ook belonen, tussen haakjes. Hè, dan laat ik ook merken, als je me dan iets stuurt, dan reageer ik ook even.
Ja.
Dat je ook laat voelen van, oh, dankjewel. Hè? En dat ik zo vaak ook probeer te vertellen, goh, heb ik er wat mee gedaan of niet? En waarom wel of niet? Dus ik stimuleer zeg maar het hebben van dialoog, van uitwisseling. Ja, zo.
Echt dat stimuleren en die drempel zo laag mogelijk houden en laten weten van, nou, ik waardeer je input.
Ja, ik heb het nodig.
Ja. En wat ik ook wel weer zie, is dat er ook wel managers of leidinggevenden zijn die denken van, oh ja, maar straks gaan ze me voor elk wissewasje vragen. Wat is jouw ervaring daarin?
Ja, dat een angst is. Dat het een angst is die heel erg veel kost. Twee, dat het een angst is of een zorg is die niet getest wordt. Dus probeer het dan eens op een andere manier. Want het is eigenlijk vooral dat je van tevoren al invult dat dat fout zou kunnen gaan. Maar gaat het nou echt fout? Dus waarom zou je niet eens een experiment ermee doen? Maar het kost veel te veel. Het kost jou veel te veel, het kost het team veel te veel, het kost de organisatie veel te veel. Dat kan gewoon echt niet meer. Zo kan het gewoon niet.
Nee.
En dat vind ik ook heel moeilijk als ik met managers praat. Dat ze zo ongelooflijk druk voelen. Hè? Van, ik ben zo druk. Ondernemers ook. Druk, 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 druk. Ik word er, ja, daar word ik verdrietig van als ik dat hoor. Omdat ik denk, joh, maar waarom dan? En waarmee dan? Want dus blijkbaar is het makkelijk om druk te worden, druk te raken. Maar je wordt er wel heel kwetsbaar van. Hè? Want dat is natuurlijk het eerste wat dan vaak overboord gaat. Zijn nou juist al dit soort dingen? Want ja, daar heb ik dan geen tijd voor. Ja, gast, dat kost je meer dan je kunt veroorloven, dat kan helemaal niet.
Ja.
Dus ja. Ik pleit wel voor een echte andere aanpak. En die andere aanpak, dat betekent maar één ding. En namelijk dat we toch de mensen, al onze collega's, het vertrouwen geven dat zij op hun stukje, wat dat ook maar is, hun mannetje of vrouwtje staan. En we ze daar gewoon in laten, zoveel mogelijk in laten. Hè. Laat iedereen alsjeblieft baas zijn van zijn eigen stukje, wat het ook maar is. Hè, op de heftruck of elders, of aan het bed in de zorg. Maar geef die verantwoordelijkheid nou. Dus ga niet aan dingen lopen peuren waar je helemaal niet mee hoeft te bemoeien. En dan komt er ook weer tijd vrij bovenin voor andere dingen.
Ja, ja, dus dat gaat eigenlijk ook over heel helder hebben van wat is het domein van de ander en wat is mijn domein. Maar wel nabij zijn bij de ander en zien van hé, wat gebeurt daar en wat kan ik daaraan doen.
Als je voor mij werkt of hebt gewerkt, dan heb je heel veel vertrouwen gekregen. Soms wel eens meer dan je comfortabel vond. Hè? Dat je denkt, ja, maar ik wil wel iets meer instructie hebben of iets meer uitgewerkt wat hij nou precies wil. Maar ik geef het je liever niet, omdat ik het fijner vind als je het zelf uitvalt. En andersom komt vertellen van, joh, Paul, ik denk dat we die of die kant op moeten. En wat je dan ziet is dat, een aantal mensen die vindt het heerlijk om zo te werken, doet het daar heel goed op. En anderen die willen graag toch meer instructie hebben. Nou, die anderen die ruil ik dan in, hè? Want ik geloof daar nu niet meer in. Ik denk dat we dan komen we niet heel erg ver. Dus ik geloof in vakmanschap en ik geloof in vertrouwen. En ik geloof, als je daar nou eens vandaan als basis begint, dan kunnen we ontzettend veel tijd besparen. En dat geldt daarna ook voor al die controle dingen die we inbouwen, waar je denk ik ook van mag zeggen, joh, is dat nou echt? Voegt dat nou echt iets toe? En dan kan er zoveel uit je agenda. Dat is ook de enige manier waarop ik die van mij half leeg heb weten te krijgen.
Ja, precies.
Dan moet je gewoon kritisch zijn. Ja.
Daar moet je ook wel wat voor doen. En dat ook de juiste mensen om je heen hebben. Ja. Om dat vertrouwen ook te kunnen geven aan die
absoluut.
Mensen.
Absoluut. Maar goed, dan kom je bij de kern van het probleem. Maar dit is wat je doet. Hè. Dus als je dat, hè, want wat je nu raakt, hè, dus dat je dan kan je het ook vertrouwen. Weet je, ga daar naartoe. Want als het namelijk niet kan, dan pak je het probleem met de kern aan. Namelijk heb je hier een man of vrouw die op deze plek gewoon niet tot zijn of haar recht komt. Of niet doet, of te lui is, of wat dan ook. Ja, dan gaan we daarmee dealen. Wat wij heel vaak doen, is allemaal compensatiemechanismes erop bouwen. Ja, dat is nou echt zonde van de tijd. En zonde van de energie.
Ja, mooie, mooie boodschap is dat. Van pak het probleem nou bij de kern aan.
En dan krijg je eerlijke gesprekken. Ja.
Want ik zie het wel vaak anders gebeuren, eerlijk gezegd, in de praktijk. Wat is jouw reflectie daarop? Waarom denk je dat wij allerlei compensatiemechanismes...
Omdat het is niet altijd zo gemakkelijk. Kijk, ik zat eerder deze week in een gesprek met vier andere mensen. Wij zijn allemaal welwillend. En we hadden twee thema's te bespreken en het liep gewoon echt niet lekker. Dus ik heb aangedragen van, hey collega's, kan het zijn dat we hier gewoon niet op het niveau of over de dingen zitten praten dat het over gaat. En ik voel eigenlijk gewoon dat we irritatie hebben naar elkaar toe. Dus zouden we het eens even kunnen hebben over, of mag ik eens vragen, van hoe zitten we hier nou aan tafel? Vergeet even die twee onderwerpen die we vandaag wilden doen. Maar wat is er nou tussen ons? Hè? Nou, toen kwamen er een paar heftige dingen uit. Maar ja, dan kom je wel op de kern, hè? Namelijk we hebben het met elkaar, we zijn elkaar even kwijt. Of ik vind het echt even helemaal niet leuk wat jij doet of hoe je hebt gedaan of wat je vorige week zei. Ja, dan kom je op het echte gesprek, dan voel ik de energie terugkomen. Het is wel spannend, maar dan komt de energie terug. Terwijl als we maar door ouwe hoeren over het thema, terwijl ja, daar zit de wrijving eigenlijk nu niet. Dus als jij vraagt, wat heb je nodig? Ja, misschien een zekere moed of een zeker comfort, een beetje vaardigheid helpt ook. Om als je nou voelt van, hey, we lekken hier. Hè? We willen, ik weet van jou dat jij ook graag wil, maar dit is even niet een gesprek waar ik energie van krijg. Meestal betekent het dat je over de verkeerde dingen zit te praten.
Ja, precies. Ja, mooi is dat, want wat ik ook veel zie is dat we dan maar doorgaan op de inhoud. Ja. En daar steeds verder in de loopgraven komen eigenlijk. Ja. Terwijl juist even zo'n interventie heel nodig is. Ja, je gaf net ook aan van zoveel mensen zijn druk, druk, druk en hebben een mega volle agenda. En ja, dat is eigenlijk gewoon niet zoals het zou moeten of dan ben je eigenlijk verkeerd bezig. Je wordt er zelfs verdrietig van. Ik weet dat jij ook best wel veel mensen spreekt en met hen meedenkt. Wat geef je mensen die nou helemaal vol druk, druk, druk zijn mee? Of hoe de...
Ja, meestal gaan we dan toch samen eens even kijken van, oké, wacht even, nog even, wie ben jij? Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Waar gaat het hier nou eigenlijk om? Wat is hier nou belangrijk? Wat is minder belangrijk? Hoe ga je nou met je agenda om? Hè? Iemand maakt een afspraak, maar heb jij er ook zin in? Hè? Of een collega vraagt het, dus gaan we het doen. Ja, maar wacht even, je had toch ook een plan? Dus dan pellen we hem wat af. Maar hier nu voor ons en voor de podcast. Als jij voelt en merkt, ik ben heel erg druk. Ik kan je alleen maar heel erg aanraden, alsjeblieft, maak pas op de plaats. Doe het tegenovergestelde van de neiging die je hebt. Namelijk, ja, dan nog maar harder gaan werken. En ga alsjeblieft op zo kort mogelijk termijn een halve dag weg. Gooi de telefoon uit, pak een pen en papier of een schrijfblokje. En ga alsjeblieft even regroupen. Van oké, dit hou je gewoon niet vol.
Ja.
Dus je kunt de komende weken of zelfs de komende maanden of de komende jaren nog harder werken. Maar joh, niemand wordt daar beter van. Als ik zeg ik word er verdrietig van, dan bedoel ik dat persoonlijk. Ik word er verdrietig van als ik het zie, omdat je wordt kwetsbaar. Ja, als je moe bent en je voelt veel verantwoordelijkheid en je hebt het druk, druk, druk. Je wordt steeds, je wordt er wat onzeker van. Je wordt kort af, dan creëer je weer nieuwe brandjes die je daarna zelf weer mag gaan blussen. Dus je zit in een cirkel nu. Ja, als je voelt ik ben heel druk. Dan zit je al op de glijbaan naar beneden. En mijn grote tip is, alsjeblieft, stap van die glijbaan af. Zo snel mogelijk. Liever nog vandaag dan morgen. Hè, want dan denk je, het gaat wel weer. Nee, het is gewoon een teken dat het gaat niet goed.
Ja.
Dat hoort niet. En als jij weet dat het druk is, ik noem maar even wat. Hè, omdat het aardappeloogsttijd is en we halen de aardappels van het land. Daar heb ik het niet over. Hè. Want dan weet je ook dat er straks weer een andere tijd komt dat die oogst binnen is. En dat het weer rustig is en dat je in de winter... Dus het gaat niet om dat seizoen, het gaat mij om dat gevoel wat je haast begint te krijgen, dat je merkt dat je eigenlijk denkt, joh, praat niet tegen me, ik wil geen dan.
Ja, dus dat zijn echt wel de alarmbellen van je hebt haast, je hebt het gevoel van, nou, ik heb geen tijd, dat als mensen een vraag stellen, je wordt geïrriteerd.
Ja.
Ga dan alsjeblieft even pas op de plaats.
Ja, want je bent, hè, want daar hebben we het nu over, je geeft leiding. En dus als je leiding geeft, hè, wat nou als professional is, of als manager of als teamleider, dit is je werk. Hè, terwijl je gevoel is, zit niet te zeuren. Nee, maar wacht even, dit is je werk. Mijn werk is om leiding te geven.
Ja.
Hè, dus zodra ik begin te denken, niet praten, want ik ben druk, ja, dan is de wereld op zijn kop geraakt.
Ja. Ja, dan gaat er iets verkeerd.
Dan is er echt iets mis.
Maar goed, ik kan me voorstellen dat iemand hier nu zit te luisteren en die denkt druk. Die Paul de Schipper, die heeft mooi praten met zijn agenda half leegvegen. Ja. Wat...
Nee, ja. Dat kun je inderdaad denken. En, maar goed, ja. Kijk, bij mij verandert er, als ik niks doe, dan is mijn agenda bomvol. Dus ja, ik moet wat doen. Het gaat niet vanzelf. Hè. Maar zoals mijn tuin niet onkruidvrij blijft, helaas vanzelf. Ja, zo blijft mijn agenda ook niet onkruidvrij.
Nee.
Hè, dus als ik het niet oppak, dan slipt die vol. Als die vol slipt, heb ik minder bewegingsvrijheid, minder tijd om na te denken. En als mijn verantwoordelijkheid is als leidinggevende om naar jouw leiding te geven, dan moet ik twee dingen doen. Ik moet goed luisteren en goed nadenken. Hè, en daarna moet ik nog even de tijd hebben om soms echt even bij te kunnen springen of op te kunnen treden. Of, hè, want ik weet niet waar er een brandje komt, maar er gaat natuurlijk een brandje komen. Hè, dus als ik al vol zit in mijn agenda en ik heb voor die drie basistaken die mijn primaire verantwoordelijk zijn geen tijd, dan gaat het mis. Want als ik niet nadenk, ja, wie gaat het dan wel doen? Dan kan ik toch niet vragen van mijn medewerkers?
Nee,
niet voor mijn baan.
Niet voor jouw baan.
Niet
nee,
voor
want
mijn
enerzijds
baan.
Zeg je van nou, hè, waar
ieder
jij
voor
bent,
zo'n stuk. Ja.
Zoek het uit en kom vooral terug met slimme dingen en ik ga het je niet voorkouwen. Maar anderzijds voor de richting en echt het leiding geven, waar willen we naartoe?
Ja,
daar heb je echt de tijd en de ruimte voor nodig.
Als ik ben aangenomen om wat verder vooruit te kijken, hè, want dat zijn taakverdelingen die we maken. Hè, dus mijn teamleider die regelt het verkeer. Hè, het management zit daar alweer net iets verder vanaf. Hè, probeert als even iets verder te kijken, de samenhang te bewaken. Hè, mijn directie, daar verwacht ik alweer meer van. Dat is een groter geheel, dus dat gaat nog meer over samenhang. Maar die wil ik ook alweer verder vooruit zien kijken. Hè, wat betekent dit nou? Wat betekent het ook voor binnen-buiten? En als je bestuur hebt of bent... Ja, dan denk ik dat nog meer geldt. Dan heb je ook heel erg nog die buitenwereldkoppeling, hè, en het boegbeeldfunctie en de communicatiefunctie. Ja, dan zijn dat je primaire, in mijn optiek, je primaire taken. Ja, en dat kost allemaal tijd. En ja, die krijg je alleen maar als je agenda vrijmaakt. Dus het is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dan zou ik ook zeggen, doe anders eens een experimentje. Hè, dus als je nou denkt, nou, dat is onzin, nou, probeer het dan eens een weekje.
Een week? Is dat lang genoeg voor het experiment?
Joh, verzin waar je blij van wordt.
Ja.
Maar... voordat je het weggooit, probeer het alsjeblieft gewoon eens. Want ik denk dat je er echt gelukkig van gaat worden. Ja.
Ja. Nou, mooi. Nee, wij delen wel de passie dat we van druk... Ja, ik hou er zelf ook niet van om het druk te hebben.
Druk bij donker.
dat wordt nooit mijn business slogan. En je had het ook over brandjes blussen, hè?
Ja.
Van als jij nou als eindbaas ziet van nou, daar zijn brandjes. Wanneer kies je om wel of niet in te stappen?
Dat is ook een mooie vraag. Kijk, elke keer dat er iets niet goed gaat, ik ga hem ietsje langer aanvliegen, ietsje breder aanvliegen. Elke keer dat er iets niet goed gaat, en dat gebeurt ook heel vaak, is het ook een kans. Het is een kans om opnieuw eens even te laten zien van, nou, hoe gaan we er nou mee om? Hoe zijn wij nou eigenlijk echt? Dus we zijn bijvoorbeeld naar een medewerker, nou, toch een beetje onheus geweest, vinden we achteraf. Of naar een patiënt of naar een klant. Ja, wat doe je dan? Ik heb geleerd over de jaren van, joh, als iets niet goed gaat, is het een kans. Hè? Want nu gaan we, this is where the rubber meets the road. Omdat ik er zo in zit, hè, ben ik dan echt even aan het kijken, hoe gaan we ermee om? Als ik het gevoel heb, dat gaat vanuit het goede hart, vanuit de goede intentie, dan laat ik het even lopen. Dan hoor ik achteraf nog eens graag hoe het gegaan is. Met name van degene die dan die er even onder moest lijden, zeg maar. Maar als ik zie dat er bijvoorbeeld vanwege haast of vanwege schuld, ik wil de schuld er niet van krijgen, dan kom ik er onmiddellijk bij. Dus als het de cultuurwaarde raakt, dat is wat ik bedoel te zeggen, als het raakt aan wie wij zeggen dat we zijn en wie we ook echt zijn,
Ja.
En we zijn daar niet consistent in. Dan ben ik dan dadelijk af tot op de bodem als het moet. Want dat kan gewoon niet. Dus dit zijn de momenten waarin de cultuurwaarden ofwel worden geleefd en beleefd en gevoeld en gezien. Of dat eigenlijk blijkt dat het een lulverhaaltje is, excuseer je voor het woord. Want een kletsverhaaltje is wat er op papier staat. Omdat als het puntje bij paaltje komt, dan zijn we helemaal niet zo sympathiek voor elkaar. Of zijn we helemaal niet zo open of gastvrij of wat jouw kernwaarden maar zijn. Dus dingen die niet helemaal goed lopen, daar let ik even goed op. A, voor de consequenties, maar vooral ook voor hoe wordt dit nu opgepakt. Dan heb ik het gevoel dat komt wel goed. Dan mag het zelfs in het oppakken nog misgaan. Dus de cultuurwaarden maar kloppen. Maar als ze raken aan hoe wij met elkaar omgaan, ja, dan, en dat gaat niet goed, dan grijp ik in.
En hoe doe je dat, ingrijpen?
Nou, dan kom ik erbij zitten. En ga ik meeluisteren. En, maar dan, zonder te zeggen, dan stralen mijn ogen wel uit wat ik ervan vind en wat ik denk dat er moet gebeuren. Ik ga dan vooral proberen terug te brengen en te laten zien en voor te leven hoe we daar vanuit onze kernwaarden mee omgaan met zulke dingen. Dus als wij een fout maken, nou, dan hoort daar wat mij betreft bij dat we zeggen, nou, dat spijt ons. Maar dat je ook je verantwoordelijkheid pakt en dan probeert het zo goed mogelijk te maken voor die anderen als dat je het nog kunt maken. En mijn ervaring is ook, als je dat doet, ja, dan heb je zo'n, nou, A, kom je dan bijna overal wel uit, hè? Maar B, dan kan je zoveel samen ook, ja, okay, dan leef je het, zeg maar. Dan voel je het, dan kun je ook trots zijn. Zelfs op hoe je iets hebt afgehandeld wat misschien in de eerste plaats nooit had moeten gebeuren. Maar ja. En ik vind er ook iets van menselijkheid in zitten. Hè. Dus ik heb heel veel moeite met het feit dat het soms net lijkt alsof alles goed moet gaan. Dat we moord en brand schreeuwen als iets een keer fout gaat. Dan denk ik, jongens, rustig. Kijk even naar je eigen leven, joh. Ik maak heel de dag, elke dag, elke week.
Ja, mijn vader heeft altijd een lijfspreuk. Als het je laatste fout is, dan leef je niet lang meer. Dus mooi even de rust pakken en ook echt even kijken, ook als leidinggevende van, hey, wat gebeurt daar? En met name op het stukje van kernwaarde, van hoe pakken we dit aan? Dus je het gevoel hebt van, nou, dit wil ik anders zien, dat je daar echt even op
Ja, en als het je spijt, hè? Dus als het je spijt dat het zo is gegaan, laat dat dan ook merken. En dat is niet alleen maar dat je, wij spreken, soms sorry zegt, maar dat je er ook even de tijd voor maakt. Dat je dan even komt zitten. Dat je soms bij diegene gaat zitten die misschien wel heel boos op je is. Maar zoek dat gesprek nou op. Wil nou overbrengen aan die ander. En als het dan niet aankomt, dat ligt dan bij die ander. Dat vind ik dan jammer, maar dan, als ik mijn collega's dat zie doen, of mijn medewerkers, dan kan ik daar heel trots op worden. Als we het gaan lopen bedekken of ontkennen, dat vind ik heel moeilijk.
Ja, wat ga je dan doen?
Nou ja, daar word ik boos van.
Ja.
Ja, die mensen hebben gewoon recht om. Als wij zeggen iets is zoals het is en het is niet zo, dan past daar maar één reactie, namelijk, hey, dat hebben we niet goed gedaan. En als je die verantwoordelijkheid ontloopt, dat vind ik ingewikkeld.
Ja. Ja. Ja, dus als je eigenlijk niet wil zien hoe de situatie echt is.
Nee, als je het ontkent, dat is gewoon, dat moet je niet doen. Daar worden mensen ook echt pas boos van. Daar krijg je de echte lelijke klachten van, omdat. Ja, daar word ik ook boos van. Als jij iets doet en het is overduidelijk niet goed. En je gaat daarna, of je neemt de telefoon niet meer op. Hè, of je loopt gewoon keihard ontkennen dat het gebeurd is. Ja, dan word ik boos.
En wat heb je daar wel eens echt consequenties van moeten nemen? Dat het echt niet ging zoals het moest?
Ja, zeker. Nee, zeker. Dat is vaak genoeg gebeurd. In mijn bedrijven, maar ook in de organisaties waar ik leiding heb gegeven. En, Ik vind dat niet moeilijk. Ik vind het niet moeilijk om te zeggen, joh, dat heb ik achteraf gezien niet goed gedaan. Niet moeilijk omdat ik weet dat je eigenlijk altijd goede intenties hebt gehad. Maar ook niet moeilijk omdat je weet, je kunt wel goede intenties hebben, maar ze kunnen toch hartstikke fout uitpakken voor die ander.
Ja.
Dan past er maar één ding om te zeggen, nou, dat spijt me. Ja,
ja, mooi. Nou, we hebben het nu eigenlijk even kort gehad over die generatie 20'ers en 30'ers. Wat vinden zij belangrijk? Nou, een van de kerndingen is echt het gezien worden, het waardevol bijdragen. En ook, wat was je derde ook?
Het moet zinvol zijn.
Het moet zinvol zijn.
En ik wil meepraten.
En ze willen meepraten en meedenken. En we hebben ook gekeken van, nou, als leidinggevende, wat betekent dat om om leiding te geven aan mensen die op die manier eigenlijk in hun werk staan? Hoe creëer je dan eigenlijk een plezierige werkomgeving? Daarvan zeg je van, nou, veeg vooral je agenda leeg.
En zorg dat je tijd hebt en betrek ze.
Ja, betrek ze. Is er nog een laatste ding wat je mee zou willen geven aan de luisteraars?
Oh, dat is dan dat is een grote vraag, maar we hebben er misschien al aan geraakt. Een van de andere dingen die je eerder aanstipte. Ik wil je echt aanmoedigen, wie je ook bent en wat je ook doet, dat je jezelf ook echt wel gelukkig maakt. Het zijn een beetje rare woorden, maar als iets voor jou nou belangrijk is, hè, wie je ook bent en wat je ook doet, maak daar dan alsjeblieft gewoon werk van. Dus als jij nou iets gewoon heel graag wil, doe het alsjeblieft. Stap erop af, probeer het, neem een risicootje. Wees ook niet bang om fouten te maken. Er kan ook eigenlijk helemaal niet echt wat misgaan, maar laat het niet passeren. We hebben zo vaak, denk ik, zeker mensen die al langer ergens werken, een soort aangeleerd, moet je geduldig zijn en misschien ooit later, maar later komt dan heel vaak niet. En ondertussen heb je er eigenlijk toch last van.
Ja.
Dus probeer je bord schoon te houden. Dus maak werk van de dingen die belangrijk voor je zijn. En als er dingen gebeuren die je gewoon, waar je last van hebt, die je niet fijn vindt, die je vervelend vindt, kaart het dan alsjeblieft aan, want je zal zien dat leeft veel opgeruimder dan als je dat allemaal in je bonnenboekje wegplakt.
Ja, mooi. Nou, dan wil ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek en de inspiratie. En tot de volgende aflevering.
Hartelijk dank en veel plezier.
Ja. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Licht bij Doenke podcast. Wil je meer weten over een plezierige werkomgeving en resultaten behalen? Kijk dan op www.lichtbijdoenke.nl. Tot de volgende aflevering.